In Psalm 40 waren wij de vorige keer. In Psalm 40, in het midden van de psalm eigenlijk, althans ik beschouw dat als het midden van de psalm min of meer, waren wij terecht van, en dat was nogal wat uitgebreid omdat wij daarvan doen hebben met duidelijke symboliek. Dit wil zeggen met de uitspraken die in elk geval van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Want u weet hoe dat is, hè? David schrijft de psalm, maar David sprak over zijn zoon, volgens Handelingen 2 en als commentaar op psalm 16. Maar ik ben zo vrij om dan te besluiten dat dat voor alle psalmen geldt. En voor deze dus ook. En dat deze uitspraak in het midden van de psalm, dat wil zeggen vers 7 ongeveer en wat er verder volgt, dat het uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus. En als er staat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, dan houden we het erop dat dat de verwijzing is naar wat voor slachtoffer en spijsoffer uit het Oude Verbond, dat er voor in de plaats zou komen. Dat wil zeggen, slachtoffer en spijsoffer onder het nieuwe verbond. Ik heb er vorige keer op gewezen dat vers 7 een introversie is. Dat wil zeggen, het begint met het noemen van slacht- en spijsoffer en het eindigt met het noemen van brandoffer en zondoffer. En midden ertussenin staat die zin, gij hebt mij de oren doorboord, in Hebreeën 10 aangehaald en daar geparafraseerd, als je dat zo kunt zeggen, tot gij hebt mij het lichaam toebereid. In elk geval, het staat in de Bijbel en we houden het er maar op. Als het verkeerd was geweest, zal ik maar zeggen, ja, dan zou Paulus het zo niet aangehaald hebben uit de Septuaginta, want daar komt de uitdrukking dan vandaan. Gij hebt mij het lichaam toebereid, zodat via de uitdrukking in Hebreeën hoofdstuk 10, deze vertaling of versie van de Septuaginta alsnog bevestigd wordt, dat wil zeggen gelegaliseerd wordt, of u zegt zoiets. Kortom, of het nou is, gij hebt mij de oren doorboord, of het is, gij hebt mij het lichaam toebereid, maakt in de praktijk geen verschil. Het gaat om precies hetzelfde. En als je het toch verschillend wil zien, dan weet je nu hoe dat lichaam is toebereid, namelijk doordat oren werden doorboord. Het hele punt is, en dat is een van de hoofdthema's eigenlijk in de Hebreeënbrief, als je dat tenminste thema mag noemen, hè? Dat is een van die lijnen doorheen de Hebreeënbrief, waar gezegd wordt dat al wat in Christus tot stand gebracht is, is tot stand gebracht uit zijn geloof. En met uit zijn gehoorzaamheid dus, uit zijn trouw. Wat hebben we nog meer voor termen? Dit zijn ze ongeveer wel. En met opzet gebruik ik daarbij ook uitdrukkingen die in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief gebruikt worden. En nog een paar plaatsen trouwens, incidenteel. Wij worden gerechtvaardigd uit het geloof van Jezus Christus. Je kunt alleen nog wegkomen door te zeggen uit betekent op grond van. En dat betekent het ook. Nou ja, dan heb je dus op grond van het geloof van Jezus Christus. En dat is niet hetzelfde als op grond van geloof in Jezus Christus. Het is niet hetzelfde. In het laatste geval zou het ons geloof zijn, maar in het andere geval is het het geloof, de trouw, de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus zelf. Dat is een ondergewaardeerd thema. Niet dat het niet bekend is, maar voor zover het bekend is, wordt er geen waarde aan gehecht, omdat men de godheid van de Heer Jezus Christus zo veralgemeniseerd en verabsoluteerd heeft, dat het idee dat hij trouw is en gehoorzaam is en dus gelovig is, in de praktijk niks meer betekent. Daar komt het op neer. Dus het wordt gebagatelliseerd. Het neemt niet weg dat ook in het Nieuwe Testament, in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 3, zelfs gesproken wordt, ook in onze vertaling, over het geloof van God. Waar geloofde die dan in? Nou ja, dan moet je even dus, kijk, die treedt plan B in werking. Dat zeg ik altijd, zeg ik dus nu ook. Als je er niet uitkomt in een zin of kwestie rondom geloof, vervang je geloof door trouw. Het is hetzelfde in Hebreeuws zowel als in het Grieks. En dan begrijp je nu meteen, hè. Waar was God dan trouw aan? Aan wie was hij trouw, kun je ook zeggen. Ja, aan zichzelf en aan zijn eigen woord. Hij verandert niet. Het is een uitdrukking die wij niet meer kennen, geloof ik, hè. Dat men, dat men trouw aan zichzelf zou zijn. Dat men zichzelf zou blijven. Enzovoorts. Dat is, daarom hebben we ook moeite met die andere uitdrukking in de Hebreeënbrief. Christus, Jezus Christus, gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Hij blijft trouw aan zichzelf. Hij is wie hij is. Hij is de onveranderlijke. Enzovoorts. Hoe dan ook, van de Heer Jezus lezen wij inderdaad over zijn trouw, zijn geloof. Niet alleen via deze, laten we zeggen, nogal symbolische uitspraak over gij mij de oren doorboor. Die trouwens verwijst naar vaste oud-testamentische typologie. Maar ook in de andere dingen die hier bij staan, daar kom ik zo op terug. Maar ik blader toch eerst weer even naar Hebreeën 10. Daar waren wij vorige keer terechtgekomen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om dat toch weer even naar boven te halen. Want Hebreeën 10, daar heb ik van gezegd, dat is het minst begrepen hoofdstuk van het hele Bijbelboek. Ik heb er niet bij gezegd dat dat niet zomaar is. Dat is namelijk omdat dit inderdaad, Hebreeën 10, inderdaad de climax van het boek is. Dat wil zeggen, hier zijn we toe aan wat we dan in het algemeen noemen de praktische toepassing. De leerstellige uiteenzetting heeft inmiddels twee keer plaatsgevonden. Eén keer tot en met hoofdstuk 4, daarna nog een keer tot in hoofdstuk 10. En ja, als je het voorgaande niet begrepen hebt, dan kan je hoofdstuk 10 dus ook inderdaad niet begrijpen. En dat is mijn excuus nu. Want voor als u zou zeggen, nou, ik snap er nog niet veel van. Dan moet ik zeggen, nou ja, dan moeten we in hoofdstuk 1 beginnen. En dan gaan we later met de psalmen weer verder, hè, zoiets. Hè. Maar in Hebreeën hoofdstuk 10 wordt psalm 40 aangehaald. Dat was in vers 5. Ik lees eerst vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Dat is ongeveer hoofdstuk 9 waarin dat uiteengezet was. Want die eenmalige, die hoge priester van het nieuwe verbond is eenmaal ingegaan in het heiligdom. Niet door het bloed van stieren en bokken, maar door zijn eigen bloed. Dat is vers 11, 12 en 13 van hoofdstuk 9. Want ja, het bloed van stieren en bokken kon nou eenmaal de zonden niet wegnemen. Vers 4 van hoofdstuk 10. En dan wordt psalm 40 geciteerd. Namelijk, daarom komend in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Ik denk dat ik u erop gewezen heb dat de uitdrukking komende in de wereld niet slaat op kerstfeest, maar op Pasen. Want het gaat om de komst, niet maar de geboorte van de Heer Jezus. Het gaat om de komst van de hoge priester van het nieuwe verbond. Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dat waren de voorgaande hoofdstukken. Gingen niet over de geboorte van de Heer Jezus. Gingen over dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hij gesteld is tot erfgenaam van het heelal. Dat hij uitermate verhoogd is geworden. Uitnemender naam boven de engelen heeft geërfd. En dat wij hem zien met eer en heerlijkheid gekroond. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Hebreeën 1, Hebreeën 2. Kortom, het gaat om de komst van de hoge priester. En dat was in zijn opstanding. Ja, Christus is er die gestorven is. Wat meer is, Romeinen 8, die ook is opgewekt, die ook is de rechterhand Gods en die voor ons bidt. En dat is precies wat hier in deze Hebreeënbrief uiteengezet wordt. Daar gaat het om, hè. En komende in de wereld, in Hebreeën 10, vers 5, slaat dus op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Trouwens, dezelfde uitdrukking, komende in de wereld, lazen wij waarschijnlijk ooit een keer in Hebreeën hoofdstuk 1. In vers 6 was dat. als je de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Dat is net zo goed zijn opstanding. Dus daar moet je het om houden. En bij die gelegenheid heeft God hem een lichaam toebereid. En dan vers 6, brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Dat is wat de heer Jezus zei bij zijn opstanding uit de dood. Toen hij zichzelf offerde. Dat zijn de voorgaande hoofdstukken. Hij is hogepriester, oké, maar een hogepriester zou wat offeren. Wat heeft deze dan geofferd? Zijn lichaam. En het hele punt is, het is een heel simpel punt, maar verstrekkend. Het hele punt is dat toen hij leed en stierf, was hij geen hogepriester. Nog niet eens priester, ook niet naar de ordening van Aaron. Hoewel men dat dikwijls toch leert. Zelfs mijn grootvader liet zich dat ooit ontvallen. Hij had het over het Aaronitisch priesterschap van de Heer Jezus Christus, dat beëindigd werd aan het kruis. Dus het enige woordje wat ik doorgestreept heb in de tijd bij het opnieuw uitbrengen van zijn boekje over wat zal er van de staat Israël worden. Dat kon ik niet maken. Dat is een misverstand. Daar had ik wel met hem over willen spreken, maar ja, dat doen we nog wel een keer. Gezellig, hè? Ja. Want hij was geen priester, zegt Hebreeën 7, op geen enkele wijze. En dus als hij als priester wat geofferd heeft, dan moet dat gebeurd zijn na zijn opstanding. En het mag niet moeilijk zijn, want voor ons geldt precies hetzelfde, namelijk vanwege de ontfermingen Gods, Hebreeën 12, zouden u en ik onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Sinds wij wedergeboren zijn. En dus sinds wij deel hebben aan de opstanding van Christus. Waarom ook niet? Dat is wat de Heer Jezus Christus zelf gedaan heeft. De oproep om te naderen tot de troon der genade is in werkelijkheid, en ik meen dat heel serieus, is in werkelijkheid precies dezelfde als Romeinen 12 vers 1 met totaal andere woorden. Maar het is precies hetzelfde. Namelijk, men zou naderen tot de troon om zich te onderwerpen uiteraard aan degene die op de troon zit. En opdat men genade, barmhartigheid en hulp zou krijgen om God te dienen als dienaren van het nieuwe verbond. Want God maakt ons daartoe bekwaam. Dat was 2 Korinthe 3, om maar weer eens iets letterlijks te citeren. Hè. Deze dingen, die zouden wij leren verstaan, want ze hebben van doen met het tegenwoordige werk van Christus en met onze eigen positie als priesters. Hoe dan ook, dit lichaam waarover hier gesproken wordt, dat lichaam dat hij geofferd heeft, dat is al veel eerder gezegd in ditzelfde Bijbelboek, al meerdere keren dacht ik, dat hij zichzelf namelijk zijn lichaam geofferd heeft. Dat lichaam is in de praktijk de gemeente. Wij zijn zijn lichaam, we zijn leden van zijn lichaam. En toen de Heer zei, hier ben ik om uw wil te doen, gold dat niet alleen voor hem individueel, maar gold dat voor heel de gemeente, voor heel zijn lichaam, allen die met hem verbonden zijn. En dus in Christus, en door Christus dus, zijn wij gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 6. Of wij zijn toegevoegd aan die ene levende steen en daarmee gemaakt tot een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dat was dan weer 1 Petrus 2. Het mag toch niet zo moeilijk zijn. De Bijbel is er heel duidelijk over. En als je dat niet ziet, dat het van doen heeft met positie van de opgewekte Christus en de positie niet maar van de zondaar, maar van de gemeente, de gelovigen, de wedergeboren mensen. Als je dat niet ziet, dan blijven dit allemaal heel vage uitspraken. Waar je niet veel verder mee komt, hoor. Goed. Maar als hij zei, ik kom om uw wil te doen, dan staat er In vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door het offer van het lichaam van Jezus Christus once and for all. Eens en voor altijd. Dat is vers 10. Hier ben ik om uw wil te doen. En wij hebben deel aan die wil van God, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daar denk je niet zo snel aan als je leest 1 Korinthe 12. Dat hoofdstuk over dat wij leden zijn van het lichaam van Christus enzovoorts. Maar dit is de consequenties van. We zijn gemaakt tot dienstknechten van God onder het nieuwe verbond, omdat wij delen hebben aan Christus. En die heeft zichzelf namelijk zijn lichaam geofferd enzovoorts. En dat is wat hier uiteengezet wordt. En nou blader ik. Ik lees ik eerst nog even vers 14. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid, dat wil zeggen voor altijd, volmaakt degene die geheiligd worden. En degene die geheiligd worden, dat was in hoofdstuk 2 al de gemeente. Want daar staat: hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één. En daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. Dat is de gemeente die tot zoonschap geleid wordt enzovoorts. En hier in Hebreeën 10 worden die woorden gewoon weer aangehaald. Dat wil zeggen dat in één offer zowel Christus als heel de gemeente, omdat ze één zijn, geplaatst zijn in de dienst van God. Onder het nieuwe verbond. En in de volgende verse wordt opnieuw, voor de zoveelste keer hier in Hebreeën, dat nieuwe verbond geciteerd. Uit Jeremia 31. Maar goed. Ik sla nu weer terug naar Psalm 40. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, brandoffer en zondoffer, hebt gij niet geëist. Niet in de zin van dat het geen oud-testamentische levitische instellingen waren, maar in de zin van in de eerste plaats dat die offers van tijdelijke waarde waren. Ze hadden namelijk slechts symbolische, typologische waarde. Ik zei slechts, dat had ik niet mogen zeggen misschien, maar een beetje praktisch nut. Causaal gezien had het niet. Het zijn onderwijzingen voor ons. Alleen het probleem is dat wij geneigd zijn bij al die offers slechts aan de dood te denken, die daar trouwens een rol in speelt. In plaats van dat we denken aan opstanding, hemelvaart, leven enzovoorts. Omdat wij het verschil niet meer kennen tussen de slagbank en het altaar. Heb ik dat vorige keer gezegd? Ik denk het wel. Goed. Maar als het dus gaat over een offer, gaat het over dat iets gewijd is aan God en daarmee aan de dienst aan God. En niet dat iets doodgaat. Dat er soms een rol in speelt. Dat is inderdaad waar, maar ook niet altijd trouwens. Hè. En afgezien daarvan, het gaat aan het werkelijke offer vooraf. Ik bedoel, tot nog toe ging iedereen dood, van de mensen en van de dieren. Maar om dat nou offers te noemen. Offer is pas als het gewijd wordt daarna aan de dienst van God. En daarom, voor dat doel zijn wij met Christus gestorven, omdat we daarna met Christus zouden levend gemaakt worden en geplaatst zouden worden onder dat nieuwe verbond en dienaren. Des geestes, van dat verbond des geestes zouden zijn enzovoorts. Dat is nieuwtestamentische waarheid. En die uitdrukking, gij hebt mij de oren doorboord, die past daar goed bij, want het een en ander vindt plaats op grond van geloof. Niet alleen voor ons, maar in de eerste plaats van de Heer Jezus Christus zelf. Ik sloeg Hebreeën alweer iets te snel weg, want ik had nog eens een keer met u willen lezen Hebreeën 5, waar we regelmatig terechtkomen vanuit de psalmen. Omdat daar staat dat de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft, dat is vers 7, En meteen vers 8, want ik laat nu die tussenzin eerst maar even weg. Die in de dagen zijns vleeses, vers 8, gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Kortom, de eeuwige zaligheid komt voort uit, en uit, dat is oorzakelijk, hè? Komt voort uit. Komt voort uit de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Als hij niet gehoorzaam was geweest, als hij zich niet had onderworpen aan het woord Gods en daarmee aan het werk Gods, dan zou heel die zaligheid die genoemd wordt, die eeuwige zaligheid, niet tot stand gekomen zijn. Zodat de oorsprong van de zaligheid gelegen is in het geloof van Jezus Christus. En dat is dan ook de uitdrukking die enige malen in zowel Romeinen als in Galaten en daarna nog een paar keer wordt aangehaald. In de Statenvertaling. Het geloof van Jezus Christus. Een ander woord voor geloof is trouw. Die trouw wordt hier ook besproken trouwens. De trouw van de Heer Jezus Christus aan degene die hem gesteld heeft. En gehoorzaam zijn is natuurlijk precies hetzelfde. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Sommigen vinden het vreemd. Hij was toch altijd gehoorzaam. Dan moet ik u zeggen, hij werd geboren, hij werd gelegd in een krib, en toen moest hij alles nog leren. Alles. Leren lopen. Leren praten. Doe nog eens wat. Alles. Dus hij heeft ook geleerd wat het is om gehoorzaam te zijn. We leren altijd dat kinderen moeten leren teleurstellingen te verwerken. Enzovoorts. Omdat er dingen zijn die belangrijker zijn. Hè? Je moet leren, wij mensen moeten dat leren. Wat wel belangrijk is in het leven, wat niet. We moeten prioriteiten kunnen stellen. En zo leren wij trouw te zijn aan bepaalde beginselen. Of we dat nou leuk vinden of niet. Enzovoorts. En zo is het met de Heer ook. Hij was hier op aarde gekomen om te dienen. De knecht des Heren. Hij was dus horig. Met het oude Nederlandse woord. En hij heeft dat inderdaad moeten leren. Nou ja, het is wat hier staat. En op zich is het eigenlijk niks bijzonders. Het bijzondere is dat hij moest leren gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Boven alles. Met alle consequenties van dien. En wat het hem maar bracht. Zie? En daardoor is die zaligheid tot stand gebracht. In, dan wel door Christus. Het is zijn zaligheid, het is zijn leven. En wij krijgen er deel aan, eventueel, uit genade, dat is zo. Maar langs dezelfde route hoor, via geloof namelijk. En in dit geval niet maar geloof in het woord van God, maar ook meer specifiek geloof in hem die dat woord van God ook in de praktijk gestalte heeft gegeven. Dat wil zeggen, in hem, geloof in hem die zelf gehoorzaam was. Hij is gehoorzaam geworden, zegt Filippenzen 2, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En een naam gegeven boven alle naam. Nou ja, dat is dus in een paar zinnen samenvatting van de essentie van de Hebreeënbrief. Voor de zekerheid keek ik het even na. Daar staat het toch. Ja, daar staat er echt, ja. Hij in de gedaante gevonden als mens, Filippenzen 2 vers 8, heeft hij zichzelf vernederd. Dat wil zeggen, hij was nederig en daarmee dienstbaar. Ik denk dat we gemakkelijk verkeerde associaties koppelen aan dat woord vernederd. Hij heeft zichzelf vernederd, wil zeggen dat hij de gestaltenis van een dienstknecht, vers 7, heeft aangenomen. Dat is een nederige positie. Het is een synoniem met gehoorzaam geworden. En dat staat er dus ook, vers 8. Heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Dat wil zeggen tot in de dood. Ja, en niet maar tot in de dood, maar zelfs tot in deze smadelijke dood. Hè? Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, heet dat later. Ja, de dood des kruises. Gehoorzaam geworden. En daarom, op grond van die gehoorzaamheid, zeg maar op grond van die trouw, of op grond van dat geloof, heeft God hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Kortom, hij heeft in zichzelf die verlossing teweeggebracht. Het zijn bijna letterlijk de woorden uit Hebreeën 1, vers 3 of 4. Eigenlijk, maar ik was onderweg naar Romeinen hoofdstuk 3, waar dan gesproken wordt over de rechtvaardigheid van God en van het nieuwe verbond enzovoorts. Dat is Romeinen hoofdstuk 3. Waar eerst staat in vers 20, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Voor andere mensen misschien wel, maar voor God niet. Want door de wet is niet verlossing. Door de wet is kennis der zonde. Nog niet eens kennis der zaligheid zelfs. Hè? Kennis der zonde. Daar hebben Calvinisten gelijk in. Dus, of was het de catechismus? Dat weet ik allemaal niet, gelukkig. Ga er ook niks aan doen. Catechismus, waaruit kent gij uw ellende? Door de wet gods. Nou, ik ken heel wat mensen die hun ellende kennen en zich van de wet gods helemaal niks aantrekken. He? Dat is de praktijk. Maar het is in zichzelf redelijk bijbels. Namelijk, door de wet is kennis der zonde. En wat je onder ellende verstaat, nou ja. Door de wet is kennis der zonde. En er staat er meteen achter. Maar nu, inmiddels, sinds de opstanding van Christus uiteraard, sinds het aanbreken van het nieuwe verbond, sinds het aanbreken van de laatste tijden, dan wel de laatste dagen. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. We hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Wet en profeten getuigen van die rechtvaardigheid Gods, dat wel. Maar ze kunnen het niet tot stand brengen. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van. En dat is echt correct vertaald, staat de vertaling. Door het geloof van Jezus Christus. En vandaar komt het naar of tot allen en over allen die geloven. Vandaar dat het ook had kunnen zijn uit het geloof van Jezus Christus. Maar die uitdrukking die wordt elders weer gebruikt. Hè? En daarna gaat het zo verder. Want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd, zowel Jood als Heiden. Zowel degene onder de wet als degene zonder de wet. En zij derven, missen, de heerlijkheid Gods. Je weet, derven is het tegenovergestelde van erven. Hè? Ja. Ze hebben het niet en ze krijgen het niet. Dus zij derven de heerlijkheid Gods. Vandaar als wij heerlijkheid Gods ontvangen, heet het inderdaad erven. In met name Romeinen 8. Hè? Erfgenamen van God, de mede-erfgenamen met Christus, want we zullen met Christus verheerlijkt worden. Wij erven dat, hè. Maar goed, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, gratis uit genade, ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat wil zeggen, de verlossing wordt beschouwd als een attribuut van Christus zelf. En dat blijft het ook. En als wij deel hebben aan die verlossing, dan kan dat alleen omdat wij deel hebben aan Christus op een of andere wijze. Vandaar dat de schrift ook leert dat wij weliswaar wedergeboren worden door geloof, maar bij die gelegenheid ontvangen we niet ons eigen stukje eeuwig leven of iets dergelijks, maar ontvangen wij het leven van Christus. Dat zijn oorsprong vindt niet in onze bekering, maar dat zijn oorsprong vindt in de opstanding van Christus. Vandaar dat het heet, wij zijn wedergeboren door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3 of in Efeze 2, daar heet het, we zijn met Christus levend gemaakt. En gezet in de hemel. En dichterbij was het natuurlijk gewoon twee bladzijden verder, Romeinen 6. Maar het gaat over verlossing die in Christus Jezus is. Later staat het er weer in vers 26, het einde van Romeinen 3, vers 26. Rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En daarna nog een keer in vers 30. Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. Dat van Christus uiteraard in de eerste plaats. En woorden van die strekking lezen wij ook in de Galatenbrief. Hè. Hoe dan ook, de oorzaak voor de zaligheid is gelegen in de gehoorzaamheid van Christus. Hebreeën 5 moet ik nog even verder lezen. Vers 8, hoewel hij de zoon was, gehoorzaamheid geleerd heeft uit datgene heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij voor alle die hem gehoorzaam zijn, oorzaak, bron van eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Die hogepriester naar de ordening van Melchizedek is dus de oorzaak van onze eeuwige zaligheid. Want hoe dan ook, u en ik weten dat als de Heer Jezus niet gestorven zou zijn als zoon des mensen, als Goel voor onze zonde, dan zou er geen zaligheid geweest zijn. Maar als hij gestorven zou zijn, al was het voor onze zonde, dan nog maakt dat niets uit. Want, zegt Paulus, hoe blij dat hij het ook zegt, maar dat moet je zelf kunnen volgen. Hij zegt, als Christus niet is opgestaan, dan zijt gij nog in uw zonde. Dan is er niks anders. Dan kan het wel zijn dat God je de zonde niet toerekent, je niet meer beschouwt als zondaar, maar dood ga je toch. Hoe lang heb je daar nog plezier van dan? In onze bedeling maakt dat al helemaal weinig uit, moet ik eerlijk zeggen. Omdat in het algemeen geldt dat God zich uit die wereld en van die wereld heeft teruggetrokken. Dus de algemene regel. Er zijn uitzonderingen op, maar daar heb ik het nou niet over. En dus of je je nou beschouwt als zondaar of niet, in de praktijk beschouwt hij je toch helemaal niet. Wat las ik nou vandaag in de krant? Oh ja, zo'n columnist die zei, nou ja, die ellende daar in, hoe heet het ook weer, Haiti. Dat is voor mij weer een bewijs dat God niet bestaat. Ik zat die man eens een brief schrijven, maar ja, dat moet je wel erg veel uitleggen. Maar goed. Maar als er geen opstanding is, dan is er geen zaligheid. Dan betekent dat dus niks. En vandaar dat rustig gezegd kan worden dat de opgewekte Christus, die dus de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dat die oorzaak is van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat hij dat geworden is nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Hebreeën 1 vers 3 of zo. Ja, dat is zo. Maar weer zeg ik dan, Christus is er die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt. Als je dat in gedachten houdt, wordt het Nieuwe Testament ineens een heel stuk makkelijker te begrijpen. Vooral de brieven trouwens. Ga ik al terug naar Psalm 40? Ja, ik denk het wel. Ik ga het in ieder geval proberen. Het zal duidelijk zijn dat in vers 7 van Psalm 40 verwezen wordt naar in het algemeen de Levitische offers. Dat waren er nogal wat. In de voorschriften waren het nogal wat verschillende. En bovendien de herhaling van al die offers maakt het helemaal tot erg veel. Maar is dat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. In andere plaatsen in het Oude Testament wordt dat trouwens ook gezegd. En er zijn meerdere argumenten voor. De een is omdat bloed van stieren en bokken nou eenmaal niet zonde kan wegnemen. Het bloed van Christus wel. En het andere is dat als die offers niet gepaard gaan met geloof, wil God ze überhaupt niet hebben. Voorbeeld, het allereerste offer dat in de Bijbel voorkomt, officieel althans, dat van Kain en Abel. Uiteindelijk de bottom line is, die van, ook van Hebreeën hoofdstuk, wat was het? Hebreeën hoofdstuk 11, waar staat, door het geloof heeft Abel een betere offerande gebracht dan Kain. En u weet, het offer van Kain werd van Gods wegen afgewezen. Hoe dat gebeurde, gaat het nou verder niet om. Maar de reden daarvoor is duidelijk, want die staat zwart op wit in de Bijbel, al is het dan pas in Hebreeën hoofdstuk 11, dat was het offer van Kain kwam niet voort uit geloof. Het was dus alleen religie. En vandaar dat wij deze woorden inmiddels door elkaar gegooid hebben, zodanig dat we het verschil toch niet meer kennen. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar God wilde die offers niet. In zichzelf niet. Het is niet het einde van het verhaal en we staan niet op zichzelf. Maar ze worden vervuld, want ze worden als profetieën beschouwd, als typen, voorbeelden. En als voorbeelden worden ze gebruikt van wat na deze oud-testamentische tijd tot stand zou komen in de betere tijden, de tijden der verbetering uit Hebreeën 9, of hoe het maar heten mag, hè. En dat wil zeggen, verwijzing naar die offers. In die middelste zin, gij hebt mij de oren doorboord, wordt verwezen naar die kwestie van die slaaf. Daar hadden we, dacht ik, al over gehad. Die slaaf die vrijgelaten moet worden, maar die ervoor kan kiezen om bij zijn meester te blijven. Prachtig type. Van dienst aan de Heer onder het oude verbond, daarvan verlost. En nou wil men bij de Heer blijven, hem dienen onder het nieuwe verbond, in vrijheid. Niet omdat het verplicht is, maar omdat men er zelf voor kiest. In een andere situatie, dat is wat het is, ja. Goed. En dan hebben we nog vers 8. Toen zeide ik, zie ik kom, het worden dus geacht woorden van de Heer Jezus te zijn. Zie ik kom in de rol des boeks. Maar ja, een rol is een boek, hè. In de rol, namelijk in het boek, is van mij geschreven. In Hebreeën 10 wordt dit ook aangehaald en daar staat het iets anders. Daar staat in vers 7 van Hebreeën 10, zie ik kom in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. En weer een keer op Psalm 40. Zie, ik kom in de rol des boeks is voor mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil, uw welbehagen te doen. In de praktijk is daar helemaal geen verschil tussen. Niet echt tenminste. In het begin des boeks wil gewoon zeggen dat in dat hele boek vanaf het begin over hem geschreven is. En als hij staat in de rol des boeks, wil gewoon zeggen een boekrol. En in de boek is over hem geschreven. In Hebreeën ligt wat meer nadruk op dat het dan al is vanaf de eerste kolom. Bladzijde is wat moeilijk te zeggen als het een boekrol is. Maar goed. Maar het begrip boekrol is trouwens ook wel aardig. Hè? Wij zeggen dan, nou ja, vroeger hadden ze niet van die losse bladzijden die ingebonden werden. Dat maakt het voor ons makkelijk om even grote sprong te maken naar hier. Het is toegankelijker, hè. Dat is het verschil tussen opnemen, geluid opnemen op een harde schijf en op een band, hè. Als je nu verder moet wezen, moet je die band helemaal doorspoelen. En als je dus een ander Bijbelboek moet hebben, moet je dus die rol helemaal doorrollen om verder te komen. En wij doen gewoon even een greep. En vooral met handgrepen doen we dat. Maar er is wat anders. Die rol, daar is trouwens heel wat over gefilosofeerd in het Jodendom trouwens. Hè. In de eerste plaats, die rollen zijn niet zo uitgebreid, want dat is inderdaad niet zo makkelijk. Maar dus, het is soms bij gelegenheid zo dat men voordat men in de rol gaat lezen, de rol, dat men de rol helemaal uitrolt en daarna in stukken fout, hè? Omdat men denkt, nee, omdat men gelooft dat dat ook een symbolische betekenis heeft bij gelegenheid. Nooit gehoord? Ja, het is allemaal ritueel. Allemaal. Maar de aardigheid van een rol is dat die rol in zichzelf al uitdrukking geeft aan de voorbijgaande tijd, aan geschiedenis, het verhaal. Wij zeggen het ontvouwt zich. Maar van oudsher is het natuurlijk niet het ontvouwt zich, het ontrolt zich. Het komt voorbij. En wat geweest is, wordt weer opgerold. Dus het verleden. En wat de toekomst betreft, dat wordt afgerold. En waar je dan aan het lezen bent, dat is alleen het heden. Maar er ging wat aan vooraf, maar dat heb je alweer weggerold. En er volgt nog het een en ander, enzovoorts. Hè. Ik vind het erg onhandig, want u weet, ik wil altijd eerst weten hoe het afloopt, anders begin ik er niet aan. Dat is zelfs zo erg dat zelfs tijdschriften en ook boeken dikwijls, die ik niet van plan ben echt helemaal te lezen, begin ik achterin. Ben ik achterin te lezen. Dat gaat en dan blad ik een paar bladeren terug en dan begin ik daar te lezen enzovoort. Van achteraf, ik wil eerst weten waar het toe leidt, anders vind ik het niet de moeite waard om vooraan te beginnen.
Want de Hebreeuwse Bijbel begint van rechts naar links. Dus
het... Ja, dat is heel handig gedaan, hè. De Hebreeuwse Bijbel begint van rechts naar links. Ik heb nog altijd het idee dat wij het verkeerd omdoen. Maar laat maar zitten. Maar de rol. En als je de rol... De rol is dus een uitbeelding eigenlijk van heel de geschiedenis. Die vervat is in het woord van God. En het wordt afgewikkeld in de loop der tijd. Ik zal u verder niet mee vermoeien met die woorden voor een boekrol enzovoorts. Maar echt, dat zit er inderdaad allemaal in. Dat idee steekt erachter. Hè. Ik ben het met Bettex eens. Waarom ook niet? Bettex zei, alles is typologie. Alles in de natuur, alles in vormgeving, in de kunst. Zowel wat je in de natuur vindt als wat een mens maakt. Alles is typologie. En zo is het ook. Maar goed, maar de idee blijft dus, niet alleen in het boek, maar zelfs vanaf het begin van het boek is van mij geschreven. Ik heb daar niet moeite mee, ik lees gewoon bladzijde 1 van Genesis en daar staat dat God zegt, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en ik houd het erop dat het uitspraken zijn over Christus. De zoon van David, er was geen David, hij moest nog komen. Zo had de geschiedenis zich nog niet ontrold. Maar op de eerste bladzijde staat het al. En dan ben ik nog aan de veilige kant. Want dit was op de eerste bladzijde bijna aan het eind. Daarna moet ik omslaan. Hè? Maar Paulus die weet het nog veel eerder te vinden. Paulus zegt gewoon, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Is dat 2 Korinther 4, vers 4 of zo? Daar in de buurt. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Nou heeft hij dat later nog wel eens gezegd via de grote profeten. Maar de eerste keer is gewoon Genesis 1. Ongeveer vers 4, weet ik veel, maar daar ergens. Er zij licht. En met andere woorden, die uitspraak al verwijst naar de komst van de Messias die het licht der wereld is, enzovoorts. Als je zegt, dan is het symboliek, dan zeg ik, ja, dat is, alles is symboliek, ja. Prima. He? Maakt me verder niet uit. Maar daar wordt over geschreven. Heel de Bijbel gaat daarover. He? Nee, laat ze iemand, ja, maar symboliek, dat kan wel, maar dan moet er wel bij staan dat het dat is, want anders dan kun je er alle kanten mee op. Dan zeg ik, nou ja, dan kun je beginnen dus met je Bijbel af te schaffen. Want wat wij nu bespreken hier in de psalmen over Christus, er staat ongeveer nergens dat de psalmen over Christus gaan. Er staat niet in de psalmen. In het Nieuwe Testament hooguit 1, 2 of 3 psalmen. Nou, 5 dan. Maar dan heb je het wel gehad. En wat moet je er verder mee? Bovendien, iedereen weet dat David een type is van Christus. Dus helemaal jammer, dat staat ergens. Ja, oké. Okay. Maar is hij dat dan altijd, onder alle omstandigheden, zullen we eens proberen? En wat dacht u van Jozef? Dat staat echt nergens. Dat Jozef een type is van Christus. En hoe weten wij het dan? Nou ja, omdat we de man herkennen. Zo moeilijk is het niet. De naam Jozef brengt ons sowieso meteen in Matthäus 1 en Lucas 1 en wat het maar was ook alweer. Hè? Die naam toch? Het wordt heus wel aangereikt. Dat blijft wat moeilijk wellicht, maar men moet dat leren. De Bijbel spreekt niet voor niks over geestelijk verstand. Wat nodig is. En geestelijk is onder andere een woord voor overdrachtelijk. En dus voor symboliek, voor typologie. Is het letterlijk of is het geestelijk? Is het letterlijk of overdrachtelijk?
Het ligt over.
Ja, precies. Het is inderdaad niet zo simpel. Zeker niet voor ons westerlingen. Maar ja, je moet die dingen gewoon leren. En je leert ze vanzelf hoor, bij het lezen van de Bijbel. Heus. Als je wilt tenminste. Maar hoe dat ook zij, het betekent dat de hele Bijbel doorgesproken wordt over Christus. En dat is dus wat er staat, hè. En er zijn vele bladzijden waarin hij niet genoemd wordt en waarin het op een of andere wijze toch over hem gaat. Hè? In Drachten ben ik al lang bezig met de bespreking van 1 Samuel. Dat gaat hoofdstukken lang over Saul en David. Dat is in de eerste plaats historisch van geen enkel belang. Het zijn veel hoofdstukken, maar historisch is het van geen enkel belang. Toch? Maar het belang ervan is dat je moet leren zien dat David een beeld is van Christus, de zoon van David, en dat Saul een beeld is van de wet, de heerschappij van de wet. Christus, David als beeld van het nieuwe verbond, dat nog niet door Israël is geaccepteerd officieel. Want Saul leeft nog, want die is een bedreiging, de wet. Dat herken je toch meteen in de situatie waarin wij leven in onze dagen. Wij wachten op de verschijning in heerlijkheid van Christus als de zoon van David, om alsnog de troon van David op te eisen. Met het woord uit Psalm 2, eis van mij, dat ik zal u geven, enzovoorts. Dat gaat in de toekomst gebeuren, maar wij erkennen hem allang als de koning. Dat is al zo ongeveer 2000 jaar zo. Beetje ruw geschat, zal ik maar zeggen. En wij volgen hem. En wat ons bedreigt is Saul. Is de wet. Oude verbond dat men op ons van toepassing wil brengen. En dan moeten we weer vluchten, weet je. Dan moeten we ons weer aan het systeem onttrekken. Dan kom je buiten de legerplaats terecht en in Adullam. En soms in de buurt van de Filistijnen. En soms bij de Moabieten, wat het maar was, allemaal waar hij terechtkomt. Allemaal gedoe. En als dit niet de betekenis ervan is, waarom staan die dingen dan in vredesnaam in de Bijbel? Ze hebben immers historisch geen enkel belang. Nou ja, dat bedoel ik nog maar. Staat dat erbij allemaal? Nee, staat er niet bij. Maar je leert die dingen eerst uit het Nieuwe Testament, hoe dat zit. Met ons die leven als gelovigen die Christus erkennen, de Heer Jezus kennen als de Messias en als de zoon van David, die van Gods wegen gezalfd is tot koning. En als je het Nieuwe Testament leest, begrijp je ook dat wij bedreigd worden door religie, door wet. En meer specifiek, inderdaad, degene die de Mozaïsche wet claimen enzovoorts. De Saul. En vandaar dat je zo'n figuur tegenkomt in het Nieuwe Testament die ook zo heet. En uit dezelfde stam is ook nog. Saul. Maar ja, als je tot bekering komt, wil je die naam niet langer dragen. Dat begrijp je. Toch? Dan maar Paul. degene die klein is, die beperkt is en die zich wijd heeft aan de dienst van Christus, de zoon van David, enzovoorts. En die allergisch is voor de prediking van de wet, op wat voor wijze dan ook. Kijk, dat is symboliek en dat is de grote waarde daarna van die Oud-Testamentische geschiedenis. Als u daarna nog bedenkt wat David allemaal is overkomen in die dagen en in al die jaren, dan zou je ook moeten bedenken dat van Gods wegen dus belangrijk genoeg was om deze dingen uitdrukking te geven in de geschiedenis van de man. En als wij het maar zo aan de kant gooien en dan zeggen het heeft van ons geen belang, het is historie en bovendien onbetrouwbaar, want dat wordt er dan ook nog bij verteld, hè? Het heeft geen praktische betekenis, dan moet ik u zeggen, dan doet me niet alleen de Heer met zijn woord onrecht, maar iemand als David doe je dan ook onrecht. En dan hebben we het nog niet eens over Israël in de woestijn. 40 jaar, jongens. Wat was dat nou voor nodig? Nergens voor. Je kan er in 2-3 dagen, nou ja, 2-3 maanden van mijn part, naartoe lopen, klunen. Hè? Ja, ga niet langs de weg de Filistijnen. Waarom niet? Kon de Heer geen overwinning geven op de Filistijnen? Was de Heer bang voor de Filistijnen dat ze om moesten lopen? En zo verder. 40 jaar alles bij elkaar. Waarom? Nou, er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat is gebeurd tot lering van ons. Deze dingen zijn hun overkomen, ons tot voorbeelden zijn beschreven voor ons, op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. 1 Korinthe 10. Als je Mozes en Jozua een beetje recht wil doen, dan zou je toch wat serieuzer die geschiedenissen moeten lezen en leren begrijpen. Want ze hebben zo'n betekenis. Kortom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Later staat er in Romeinen hoofdstuk 5, staat er over Adam, dat hij weliswaar degene is door wie zonde en dood in de mensheid, in de wereld heet dat, terecht is gekomen. Men zal begrijpen dat dat de mensenwereld is, uiteraard. Iets anders kan het trouwens helemaal niet zijn. Maar er staat niettemin dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. En ons wordt daar in Romeinen 5 dan ook een prachtige demonstratie gegeven van de werking van bijbelse symboliek. En die is inderdaad tamelijk gecompliceerd. Dat weet u waarschijnlijk, hè? Er worden 7 vergelijkingen gemaakt daar tussen Adam en Christus. En daar wordt zelfs de zonde van Adam beschouwd als een omgekeerd beeld, een negatieve afdruk van de rechtvaardigheid van Christus. De zonde van Adam als beeld van de rechtvaardigheid van Christus, bij wijze van contrast. Enzovoorts. En bovendien blijkt het dan ook nog vast te zitten op de wijze waarop bepaalde zaken geformuleerd worden. Lees het stukje maar eens na. Ja, het is niet zo makkelijk te lezen, want zinnen als doch niet gelijk al zo zijn natuurlijk toch wat lastig. Hè? Ja, doch niet gelijk al zo. Toch gelijk. En dat wil zeggen, er is overeenkomst, maar die is tegengesteld. Waar de ene linksaf gaat, gaat de ander rechtsaf. Gelijk de een links gaat, gaat de ander rechts. Dus niet gelijk, maar toch komt het overeen. Enzovoort. Hè. Dat zijn dingen, ja, die zijn ons op school niet geleerd. Dat weet ik wel. Maar het mag ook niet zo moeilijk zijn om die dingen te leren verstaan, trouwens. Hè. Toch? Staat in de Bijbel. Hoe dat werkt. En als het daar zo werkt, werkt het overal zo, uiteraard. Hè. Nou goed. Er staat trouwens niet voor niks. Niet alleen het is hun overkomen, maar er staat het is beschreven. Dat wil zeggen, niet zozeer wat er gebeurd is, maar in de eerste plaats, zoals het beschreven is, is het voor ons tot lering. Vandaar dat sommige dingen soms wat vreemd beschreven staan. Maar dat is om diezelfde zinnen een dubbele, een meervoudige, niet noodzakelijk dubbel, kan ook zelfs een meervoudige betekenis hebben. Hè? Dus die, dat is bepalend voor de woordkeus dikwijls in de Bijbel. En dat is ook het probleem van, je ziet een zin, je gaat hem redenkundig ontleden, je gaat later alle grammatica oplossen, je komt tot een bepaalde conclusie en dan zit je er nog naast. Want zo'n technische zaak is dat niet. En een bepaalde formulering is juist om het nog eens een keer en nog eens een keer en nog eens een keer soms te kunnen toepassen. Door bij verschillende dingen, uit verschillende tijden dikwijls ook, en vaak op verschillende niveaus, beschreven worden met dezelfde woorden. En dat is gewoon taal. Ja, dat is lastig. Taal, literatuur, voor mijn part. Kunst, ook goed. Ik heb er allemaal geen moeite mee met dat soort begrippen. Maar één ding weet ik, het is niet een technische aangelegenheid. Hè. Men moet dingen willen en leren zien. In het boek, in de rol des boeks, is van mij geschreven. Vanaf het allereerste begin van de Bijbel. Alles gaat op een of andere wijze over Christus. Al zijn er schriftgedeelten bij die wat nadrukkelijk gaan over zijn tegenstander. Maar dat is weer omdat het toch over Christus gaat, uiteraard. Dat begrijpt u toch, hè? En beschrijvingen, als in bijvoorbeeld Romeinen 3. Neem maar bekende schriftgedeelten dan, hè, voor het gemak. Romeinen 3. Natuurlijk spreekt Romeinen 3 over de onrechtvaardigheid van de mens. Maar er staat ook bij waarom dat daar even onderwerp is. Het is namelijk niet onderwerp, het wordt genoemd omdat het contrasteert met de rechtvaardigheid Gods. Want daar gaat het werkelijk over, hè? Heel Romeinen 3 trouwens. En terwijl de onrechtvaardigheid van de mens beschreven wordt, krijg je bij contrast, door contrastwerking, krijg je de rechtvaardigheid Gods daar tegenover benadrukt. En zo werken die dingen. En zo heb je de schriftgedeelte ook in het Oude Testament over de ongehoorzaamheid van Israël. Dat is als contrast met de beloften die God aan hetzelfde volk gedaan heeft, uiteraard. Het gaat altijd over de Heer op een of andere wijze. Je moet het alleen willen zien. Je moet wel, want hier staat het. Later staat er in Openbaring, de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Dat wil zeggen, de essentie, geestessentie, de essentie, de inhoud, de werkelijke inhoud van de profetie is dat hij getuigt over Jezus Christus, uiteraard. Daar gaat het altijd over. En niet alleen als wij het zien, maar ook als wij het niet zien. Het gaat altijd over de Heer. En we moeten leren zien dat het over hem gaat op een of andere wijze. En dat je dan terechtkomt inderdaad bij wat wij typologie noemen of symboliek. Ja, dat is prima, maar maakt me allemaal niet zoveel uit. Je moet de taal van de Bijbel, de taal die God gebruikt, leren verstaan. Zoals je de taal van elke schrijver moet leren verstaan. Wat zegt hij daar en wat bedoelt hij eigenlijk? Wat zegt hij letterlijk, maar wat steekt erachter? Zo zit dat, hè? Nee, het is met taal net als met schilderijen. Er wordt iets geschilderd, je ziet een voorstelling, kun je beschrijven. Maar wat is er de boodschap van? Wat steekt erachter? En als de man een slecht schilder is, dan steekt er niks achter. Dan is het oppervlakkig geappel, heet dat sinds enige tientallen jaren, geappel. Toch? Maar de bedoeling is toch via een plaatje een boodschap over te brengen. En de bedoeling is dat wij ook op zo'n afbeelding, als van die kaarten van die tabernakel die hier hangen, enzovoort, om iets te zien wat er echt niet op staat. Leren zien, leren begrijpen. En zo is het met de Bijbel natuurlijk ook. Hè. En wat we zouden zien, dat staat er. In de rol, in het boek. Vanaf het begin van het boek is van mij geschreven. Met andere woorden, ook deze uitdrukkingen hier uit de psalmen zijn van toepassing op de Heer Jezus Christus en met name in zijn opstanding. De uitdrukking in Psalm 40, vers 9, ik heb lust o mijn God om u welbehagen te doen, is het laatste deel wat nog geciteerd wordt in Hebreeën hoofdstuk 10. Ik kom o God om uw wil te doen, in welke wil wij geheiligd zijn. En daarna staat er nog, maar het wordt niet meer in Hebreeën 10 aangehaald. Uw wet is in het midden mijns ingewands. En het midden is hetzelfde als het ingewand, hè? Dat begrijpt u. Hè? Uw wet is in mijn inwendige, zeg maar in mijn hart. En van daaruit zou dan ook gesproken worden vervolgens. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie mijn lippen, bedwing ik niet. Uw wet is in het midden mijns ingewands. Je kunt er makkelijk overheen lezen, maar als die voorgaande woorden, versen, verwijzingen zijn naar de oud-testamentische symboliek, inclusief die offers die God niet gewild heeft, en gij hebt mij de oren doorboord, zou het ons toch ook niet mogen ontgaan dat de uitdrukking uw wet is in het midden mijns ingewands net zo goed verwijzing is naar oud-testamentische symboliek en de meest belangrijke waarschijnlijk. U weet, ik gebruik die termen symboliek en typologie en zo gebruik ik losjes door elkaar. Want je kan er wel van alles over afspreken. Dat hebben ze ook gedaan, maar daar was ik niet bij, zeg ik altijd. Dus daar hoef ik me ook niks van aan te trekken. Maar er bestaat de opvatting dat symboliek algemene symboliek is. En dat typologie meer specifiek slaat op inzettingen onder het oude verbond. Dat noemt men dan typen of typologie. Maar dat is een onderscheid dat alleen in de theologie gemaakt wordt. Daarbuiten is typologie en symboliek gewoon precies hetzelfde. Hè? Het een is een afbeelding, een weergave, een overdrachtelijke weergave van het andere. Zo is het nou een keer. Maar uw wet is in het midden mijns ingewands verwijst naar het meest voor de hand liggend, meest bekende type dat wij in het Oude Testament kennen. Namelijk de Ark des Verbonds. Want hoe dan ook, al die inzettingen onder de wet draaiden allemaal om de tempeldienst. En in de tempeldienst was dat ene centrale voorwerp, meubelstuk, hoe zeg je dat? Die Ark des Verbonds. In het binnenste heiligdom. En daar stond inderdaad maar één voorwerp, achter het tweede voorhangsel, heet dat. En in essentie, die Ark des Verbonds was één kist. Een ark is namelijk één kist. Kan het ook niet helpen, een woonark ook, hè? Dat weet u. Hè? Dat is ook een soort kist die dan op het water drijft of zo. Een ark, een kist. Een kast kan het ook zijn. De Joden noemen... En ik geloof in de Rooms-Katholieke Kerk komt de term ook voor, de ark. En daar worden de boekrollen bewaard of zoiets. En dan noemen wij het een kast, maar een kast en een kist is ook hetzelfde. Als we de kist rechtop zetten, noemen we het ineens een kast. En als we plat neerleggen, is het een kist, maar dat maakt heus geen verschil. En in alle gevallen heet het een ark. Ja, maak u een ark van goverhout, dat is een boot. Dat is ook een kist. En maak u een ark van zitinhoud, dat is niet een boot, maar inderdaad een tamelijk platte kist. Beide komen in de Bijbel voor, dat weet u, hè. Alleen in het Hebreeuws staat er niet hetzelfde woord. Maar beide worden ark genoemd, om voor de hand liggende redenen. Maar we hebben het nu over die kist van zitinhoud, overtrokken met goud, waarin de twee stenen tafelen, de tafelen des verbonds heet dat, de tafel van de wet bewaard werden. Begrijp je me goed? Het is in alle opzichten symboliek, want de wet is echt meer dan 10 geboden. Maar het idee blijft dat die 10 geboden gegraveerd waren in die 2 stenen tafelen. Kon het niet op 1? Ja, waarschijnlijk wel, maar het moesten er nou eenmaal 2 zijn. Dat is ook ter wille van de symboliek. Maar goed, daar ga ik het nou verder niet over hebben. Maar die 2 stenen tafelen moesten bewaard worden in deze kist van goverhout. heet dat. Ik moet even spieken waar het ook weer allemaal staat. Dat is in verband met dat Mozes van de berg kwam in de tijd. En daarna kwam hij met die stenen tafelen, maar hij gooide ze kapot. Want dat is wat er dan staat. Nou, het staat er wat zwak vertaald. Maar als u het mij vraagt, hij smeet ze gewoon kapot. Dat is in Deuteronomium hoofdstuk 10, waar dat beschreven staat. Dat staat boven in mijn Bijbel, de nieuwe stenen tafelen. Dat Mozes kwam met die dingen van de berg af en vond het volk rondom het gouden kalf. Een dienst aan het gouden kalf, dat eigenlijk een beeld is gewoon van het judaïsme later. En hij smeet de stenen tafelen kapot. En daarna vernielde hij trouwens ook het gouden kalf. Waarom ook niet? Hangt met elkaar samen. En de Heer zei uiteindelijk tot Mozes, hier in Deuteronomium 10 vers 1... Tezelfde tijd zeide de Heer tot mij, hou u twee stenen tafelen als de eerste en klim tot mij op deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken en ik zal op die tafelen, tabletten, op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen die gij gebroken hebt, die gij gebroken hebt. En gij zult ze leggen in die kist. Alzo maakte ik een kist van sittimhout en hield de twee stenen tafelen als de eerste en ik klom op de berg en de twee tafelen waren in mijn hand. En toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heere ten dage der verzameling op de berg uit het midden des vuurs tot de lieden gesproken had. En de Heere gaf ze mij. En ik keerde mij en ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En al daar zijn zij gelijk als de Heere mij geboden heeft. Die kist van sittimhout is later de Ark des Verbonds. Ik heb altijd het idee dat die kist van sittimhout niet vervangen is door de Ark des Verbonds, maar dat het gewoon diezelfde kist was. Die was immers gemaakt, dan staat bij andere gelegenheid ook uitgebreid, van sittimhout en overtrokken met goud. En of het dezelfde was of niet, doet ook eigenlijk niks ter zake. Voor de betekenis ervan was het uiteraard dezelfde. Oorspronkelijk, het was in ieder geval oorspronkelijk een kist van sittimhout en later werd die overtrokken met goud. Daarin werden de twee stenen tafel bewaard en daarop kwam het zogenoemde verzoendeksel, wat twee keer de vertaling is van één en hetzelfde woord. Verzoening, bedekking, kafar. Het verzoendeksel gemaakt uit één stuk goud met daarop de cherubijnen der heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwden, heet dat dan. Maar het zal duidelijk moeten zijn dat die hele kist, die ark, van sittimhout, overtrokken met goud, met het helemaal gouden verzoendeksel, dat het een beeld is van de Heer Jezus Christus. En meerdere aspecten van hem worden daarin uitgedrukt. In de eerste plaats oorspronkelijk sittimhout, als beeld van de natuurlijke mens en de vergankelijkheid van de natuurlijke mens. Dat zit hem ook in het woord shit. Van sittim. Dat betekent namelijk dat het nergens voor dient en dat het weggegooid moet worden. Sittimhout. Niettemin, het werd gebruikt, alleen het was niet meer zichtbaar. Hè? Het wordt overtrokken met goud en dat is uiteraard een beeld van de opstanding. Is Christus dezelfde als Jezus? Ja. Maar van die oude mens, daarvan staat dat hij er niet meer is. Nee, hij is overtrokken met goud. Dat is ook een mooie uitbeelding trouwens van wedergeboorte. Maar primair de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus zelf uiteraard. Terwijl het verzoendeksel helemaal uitgehaald, het massief gehaald, met inclusief die cherubijnen. Een uitbeelding is van de hemelse positie van Christus, zijn goddelijkheid, zijn godheid als zodanig. De kist is zijn, laten we zeggen, dood en opstanding, maar de gouden verzoendeksel is een beeld van de eeuwigheidspositie van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De godheid van Christus, de heerlijkheid van Christus sindsdien, maar in die gouden kist, want dat is het uiteindelijk. Als die klaar is, in die gouden kist werd bewaard de wet. Dat wil zeggen het woord Gods. En als dus Psalm 40 zegt, uw woord is in het midden mijns ingewands, dan zijn dat de woorden dus als het ware van de ark des verbonds. Waarvan de essentie is dat daarin het woord Gods vastgelegd is, bewaard wordt en het is het centrale voorwerp in de tempel, maar daarmee later in Jeruzalem en daarmee later in heel de wereld feitelijk. Dat woord Gods, daar gaat het allemaal om. Een woord Gods dat bewaard wordt, bekrachtigd wordt, uitgevoerd wordt door en gerealiseerd wordt in Christus zelf. Kortom, die Ark des Verbonds is eigenlijk de uitbeelding van het geloof, de trouw, de gehoorzaamheid van Christus. Oorspronkelijk slechts in een kist van sittimhout, maar uiteindelijk een gouden kist. Sprekend over op de positie van Christus onder het nieuwe verbond, uiteraard. Bovendien... wij zouden ons ook, daar ga ik op in omdat dat omstreden is. Hè. Er wordt wel eens gezegd dat in de Ark des Verbonds ook was de kruik met manna. En de bloeiende staf van Aaron. Ik zou daar geen bezwaar tegen hebben. Waar het niet dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat dat niet het geval is. Dat hoop ik u zo te laten zien. Maar los daarvan, het doet afbreuk aan de betekenis van de Ark des Verbonds, die slechts daar is om het woord Gods te bewaren. En als er dan nog meer in ligt, wat het ook wezen mogen, wordt dat eerste, dat woord van God, de twee stenen tafel, de wet Gods, wordt daarmee als het ware naar beneden gehaald, om zo te zeggen. Hè? Er hoeft geen misverstand over te bestaan. Het ontstaat door... door weliswaar hier en daar een Bijbeltekst te lezen, maar niet alle teksten die erover gaan. Dat is het probleem altijd. In Hebreeën namelijk, en de Hebreeënbrief is eigenlijk het enige schriftgedeelte waar überhaupt iets gezegd wordt over de geestelijke betekenis van de tabernakel, hoewel het niet veel verder gaat dan dat het zegt dat het een geestelijke betekenis heeft. Welke dan precies, dat staat er niet eens bij. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 9. Daar staat in vers 1, zo had dan wel ook het eerste verbond, het oude verbond, rechten in de zin van inzettingen. Van dienst, dat wil zeggen religieuze inzettingen, het oude verbond kende religieuze inzettingen, wetten, voorschriften, in verband met het wereldlijk heiligdom, een heiligdom hier in de wereld. De rest van het hoofdstuk gaat over het echte heiligdom, dat is de hemel zelf, onder andere dan. En veel meer wordt er niet over gezegd. Maar daarna staat er, want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, wat wij gewoonlijk het heilige noemen, in welke was de kandelaar, de menorah, en de tafel der toonbroden, de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige, het eerste heiligdom dus, de eerste tabernakel, het heilige. Maar achter het tweede voorhangsel, wij noemen het gewoonlijk het voorhangsel, omdat in het Oude Testament het eerste voorhangsel gewoon de deur heet. Maar het was net zo goed een gordijn. Daardoor ging men binnen en kwam men in het heilige. Het heet hier de eerste tabernakel en dan was er weer een gordijn. En daarachter was het heilige der heiligen. vers 4, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik daar het manna in was, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. De kist was nogal vol, naar het schijnt. Maar je moet hier heel goed oppassen met wat je leest. Want anders kom je in strijd met wat in het Oude Testament daarover staat. Dus ik begin weer. Het heilige der heiligen hebbende een gouden wierookvat. Ja, hebbende. Maar het gouden wierookvat bevond zich niet in het heilige der heiligen. Het hoorde er wel bij, maar het stond niet daarin. Het stond namelijk aan deze kant van het voorhangsel. Want wat u mist in de beschrijving van het heilige, de eerste tabernakel, is het gouden wierook, gouden reukwerkaltaar. Wordt niet genoemd. Dat stond namelijk in het heilige, maar het stond voor het voorhangsel, en achter het voorhangsel stond de ark des verbonds. Met andere woorden, dat gouden reukwerkaltaar behoorde bij de ark des verbonds, al hing daar dan het voorhangsel tussen. Heb je dat nog? Dus het wordt hier ineens wat anders beschreven. Maar dat werpt dus weer licht op wat het Oude Testament ervan zegt. Je kunt natuurlijk oppervlakkig zeggen dat reukwerkaltaar dat stond in het heilige. Ja, dat is ook zo, maar het hoorde rechtstreeks bij de ark des verbonds. En daarom stond het er vlak voor. Alleen, er was dat voorhangsel tussen. Bovendien, het was een houten altaar met goud enzovoorts. Nee, het was een gouden altaar, moet ik zeggen. Maar daarop kun je niet stoken. En hoe het geweest is, is dat dat altaar gewoon een soort meubelstuk is, een statief, waarop dit gouden wierookvat gezet werd. Heb je dat? Moeilijker mag het niet zijn. Het was een soort voetstuk als altaar en daarop werd het gouden wierookvat gezet. En brandend gehouden vanuit het brandofferaltaar in de voorhof. Dus hebben de gouden wierookvat, wil zeggen het hoort erbij, maar het stond er niet in, want dat weten we uit het Oude Testament. En vervolgens, en de ark des verbonds, die stond er wel in het heilige der heiligen. Alom met goud overdekt, het was sittimhout overdekt met goud. In welke was, maar in... Dat leren wij elke keer ongeveer als we het woord in tegenkomen, zeker in de brieven. Dat woord in betekent behorend bij, behorend tot, samen met. Ik zeg het altijd in verband natuurlijk met de uitdrukking dat wij in Christus zijn, hoewel het andersom ook staat. Hè? Christus is in ons. Maar het betekent, wij horen bij elkaar, wij zijn één geheel. Dat is het woordje in. Het is verwant aan één eigenlijk. En in de uitspraak worden die woorden nog wel eens verward, in en een. Maar goed, dus in welke was de gouden kruik? Dat wil gewoon zeggen, die gouden kruik hoorde bij de ark des verbonds, maar bevond er zich niet in. Dat mag je in ieder geval niet zomaar uit deze uitspraken concluderen, want dan pas je dat woord in te smal toe. Dat is niet geheel verantwoord. Zeker niet als je daarna problemen krijgt en zegt, maar dit is in strijd met wat in het Oude Testament staat. Dan moet je dus zeggen, nee, het hoort erbij. Wij weten ook hoe het was. Deze voorwerpen lagen voor de ark des verbonds. Dat wil zeggen, ze horen erbij, maar ze lagen niet onder het deksel in de kist. Dat wil zeggen, dat geldt voor de gouden kruik met manna. En het geldt voor de staf van Aaron. En de stenen tafelen, de tafelen des verbonds, hoorden ook bij de ark des verbonds. Maar die bevonden zich in die ark. Heb je dat nog? Ze worden hier gewoon als groep beschreven, het hoort bij elkaar. Maar wat de werkelijke positie ervan is, dat wordt hier niet verteld. Er wordt wel verteld in het Oude Testament, waarvan we al gelezen hebben in Deuteronomium 10, zojuist, dat daar die stenen, dat was toch zo, Deuteronomium 10? Dat, ja, dat daarin die stenen tafelen bewaard werden. Het staat trouwens ook in Deuteronomium 31, als ik het wel heb. Het is vandaag voorbij dat ik het niet lees, hoor, dit soort dingen. Deuteronomium 31, vers 26. Neem dit wetboek. 36 vers 21, vers, nee, 31 vers 26, sorry. Neem dit wetboek en leg het aan de zijde van de ark des verbonds des Heeren uw Gods, dat het al daar zij ten getuige tegen u. Dan gaat het over een wetboek dat bij de ark des verbonds bewaard zal worden. Waarom ook niet? Het manna in de kruik is ook een uitbeelding van het woord van God. En die bevond zich daar ook bij de Ark des Verbonds. Maar daarna lees ik 2 Kronieken 6. Even wat heen en weer. 2 Kronieken 6. Vers 11, daar gaat het over de inwijding van de tempel, waarbij de Ark des Verbonds dus een plaats krijgt in de zojuist gebouwde tempel van Salomo. Waar staat in vers 11, en ik heb daar de ark gesteld waarin het verbond des Heeren is, het welk hij maakte met de kinderen Israëls. En hier staat natuurlijk ook in, maar dit is niet het Griekse woord. Dat is het Hebreeuwse woord en dat ligt dan weer even anders. Hè? Het is dus in de Ark des Verbonds. Daarna, wat het manna betreft, lezen wij in Exodus 16. Over de kruik met manna dus. In Exodus 16, waar in de eerste plaats dit manna voor de eerste keer komt en ook wordt er gezegd wat het voorstelt. Ik kan nooit nalaten daarop te wijzen, want men leest er overheen, door de interpunctie vooral en door de versindeling. Maar er staat aan het eind van vers 15 over het manna: dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. En dan komt er een volledig parallelle zin, namelijk: dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En ik beschouw die zinnen dus als complementair. Dat wil zeggen, ze vullen elkaar aan. Als een parallelisme. Dat manna is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Maar ook dit manna is het woord dat de Heer geboden heeft. En waar men van zou leven, uiteraard. En ik geloof dus dat het hier gewoon zo staat. Manna als beeld van het woord van God. En als u het niet ziet staan, oké, dan moet u terecht in Johannes hoofdstuk 6. Over het manna, het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dan leest u het alsnog natuurlijk. Maar ik ben van mening dat het hier gewoon al staat. Er staat, zij wisten niet wat het was. En dan zegt Mozes, nou dat is makkelijk, het is het brood wat de Heer u te eten gegeven heeft. Of met andere woorden, dit is het woord dat de Heer u geboden heeft. En daarna lezen we daarover in vers 33. Ook zeide Mozes tot de Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin en zet die voor het aangezicht des Heeren tot bewaring voor uw geslachten. En waar de Heer geacht wordt te wonen tussen de cherubim, op of boven het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, wordt deze kruik met manna dus gezegd gezet voor het aangezicht des Heeren en dus voor de Ark des Verbonds. En niet meteen erin. Daarnaast hebben wij in Numeri 17... In nummer 17, de bloeiende staf van Jozef van Arimathea, van van Aaron. Ja, sommige geschiedenissen herhalen zich. Hè. Maar vooruit. De vraag was, wil de echte hoge priester opstaan? En u weet, de echte hoge priester is degene die opgestaan is. Maar vooruit. Maar de vraag is, wie is de echte hoge priester? Want het gezag van Mozes en Aaron wordt nogal eens ter discussie gesteld. En dan zegt de Heer dat men de staven van de stammen van Israël zou leggen voor het aangezicht des Heren. Dat is een prachtig verhaal, want wij leren daaruit dat inderdaad de staf het attribuut was van de hoofden der stammen van Israël. De herderstaf, niet omdat ze herders waren, maar als symbool. Ze waren hoofd van de familie en als symbool van het eerste geboorterecht hadden ze een staf. Die heb je toch, hè? Nou goed. De aardigheid daarvan is weer dat de staf van Aaron logischerwijze dus dezelfde is als de staf van Mozes. Nou ja, zij beiden fungeerden als hoofd van de stam van Levi, deze twee broers. En de staf van Mozes moet dus dezelfde zijn als de staf van Aaron. Die hebben u toch, of niet? Ik denk dat het dezelfde staf is die Mozes uitstrekte over de Schelfzee in de tijd. Wat is de staf van Aaron? De vraag is maar wie van die twee is hoofd van de stam van Levi? Nee, weet ik ook geen antwoord op. Ze zijn het allebei, dus misschien hebben ze bij toerbeurt met die staf lopen slepen, weet je veel. Maar de staf, het heet de staf van Levi, hè? Vers 3. Het koningschap, ja. Maar die twee zijn dus als het ware één, hè?
Ja, want Christus heeft allebei.
Ze zijn als het ware één, dus ik denk ze hebben één staf. Maakt voor mij geen verschil. Het is bovendien de staf van de stam. Daarmee van de stamoudste. Het woord voor staf kan je trouwens ook gewoon vertalen met stam, hoor. Het is immers een stok. Staf, stam, roede. Vers 2. Spreek tot de kinderen Israëls en neem voor hen, voor elk vaderlijk huis, een staf van al hun oversten naar het huis hunner vaderen 12 staven. Dus het is meteen voor de stammen van Israël dus. Hè? Eens iegelijke naam zult gij schrijven op zijn staf, doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi. Er staat doch in de vertaling, maar het is gewoon en. Hè? Of namelijk. Dat weten we zeker, want het woord doch bestaat gewoon niet. Het woordje maar bestaat gewoon niet in het Hebreeuws. Dus dat kan er niet eens staan. Hè? Het is gewoon en. Aarons naam uiteraard zult gij schrijven op de staf van Levi, want één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunner vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis. Dat wil zeggen voor de twee stenen tafelen. De ark heet dus ook inderdaad de ark der getuigenis bij gelegenheid. Gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis. De vraag is altijd nog, is het aan deze kant van het voorhangsel of aan de andere kant ervan? Ik denk aan deze kant van het voorhangsel. Per slot, het reukofferaltaar stond ook voor de ark des verbonds. En dus... Precies, en de andere kant van het verhaal is dat het heilige der heiligen mocht men sowieso niet in, behalve de hoge priester alleen op grote verzondag. Maar het was geen grote verzondag voor zover we weten. En de vraag was juist, wie is de hoge priester eigenlijk? Dat moest eerst nog bewezen worden hier. Dus ik denk dat je die afweging moet maken en zeggen, dan werd het gelegd voor het voorhangsel. Maar goed, gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis, waarin ik met jullie samenkomen zal, en het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen jullie murmureerden. En zo verder. En daarna lezen wij vers 8, en het geschieden nu sanderendaags, dat Mozes in de tent der getuigenis inging, en ziet Aaron's staf voor het huis van Levi bloeide. want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Dat wil zeggen knoppen, bloemen en noten heet dat. Het is niet zo heel duidelijk, maar deze uitdrukking heb ik uit de beschrijving van de menorah, de gouden kandelaar. Dat was amandel, een gestileerde amandelboom. Dit is een amandeltak, overigens. En van die menorah staat dat die bewerkt was met knoppen, bloemen en noten. Dat wil zeggen dat de diverse perioden uit het jaar, uit het seizoen, tegelijkertijd aanwezig waren in die nagemaakte amandelboom, aangevend dat het ding dus niet aan seizoenen onderhevig was. Hebben die nog? Vandaar dat de knoppen, hun bloemen en vruchten tegelijk aan waren. Ik heb zo'n foto trouwens wel eens gezien van de bloeiende staf van Jozef van Arimathea. Als de legende tenminste waar is, maar ik heb die foto's gezien van de boom. Met knoppen, bloemen en vruchten eraan. Rond kerstfeest. Nou, iets later eigenlijk. Januari. Maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Maar wat we hier vinden is amandelen staat er, en droeg amandelen. Dat zijn de noten dus, maar het wil meteen zeggen, het is die stok is een tak van een amandelboom. En de amandel, dat is wat lastig om het snel uit te leggen, maar het komt er ongeveer op neer dat het woord voor de amandel of voor de amandelboom de betekenis heeft van vroeg opstaan. En men zegt dat het komt omdat het de eerste boom is in het seizoen die bloeit. In maart al, als je in maart naar Israël gaat, zie je overal van die witte bloeiende bomen. Dat zijn amandelbomen. Het is een uitbeelding van wedergeboorte eigenlijk. Eerst geboorterecht ook. Vroeg opstaan, als eerste. En dat is ook de reden waarom de Joodse staat de menorah en daarmee de amandelboom gekozen heeft tot symbool van de staat. De wedergeboorte dan van de staat Israël. Ze weten het wel. Maar goed.
Zo zag je Jeremia over een amandelroede.
Ja, natuurlijk, ja. Maar het heeft altijd diezelfde betekenis. Hè. Het is opstanding uit de dood, feitelijk. Als eerste. Gekoppeld aan eerstgeboorterecht. Dat klopt, want hoge priesterschap is natuurlijk de toepassing van eerstgeboorterecht. Nou goed. Toen bracht Mozes al de staven uit voor het aangezicht des Heren tot al de kinderen Israëls en zij zagen het en namen elk zijn staf. Leuk dat het woord staf bij ons in het Nederlands ook gebruikt wordt. Inderdaad, voor de directie. Voor degene die verantwoordelijkheid draagt, het hoofd, staf. Hoe zou dat nou komen? Is dat symboliek of is dat letterlijk? Leuk, hè? Ja. Toen zeide de Heer tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring, leg hem weer terug, tot teken voor de wederspannige kinderen, alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat zij niet sterven. En Mozes deed het gelijk als de Heer hem geboden had, alzo deed hij. Dat wil zeggen, voor de getuigenis, maar niet in de kist, hè? Maar daarvoor, in het midden latend, of dat dan achter het voorhangsel was of nog aan de kant van het heilige. En ik denk het laatste dus. Hè. Goed, wat hadden we nog meer? 1 Koningen 8, was ik daar al? Nee. 1 Koningen... Acht. Die is essentieel. Want dan gaat het weer over de inwijding van de tempel. Net als in 2 Kronieken 6, waar we zojuist waren. En hier staat, en die tempel wordt ingericht, dat de ark des verbonds des Heren tot haar plaats gebracht werd. Vers 6. Want de ja, 1 Koningen 8, vers 6. Tot haar plaats. Want de ark is vrouwelijk. Hè? Ja, hoef ik niet uit te leggen, toch? Haar plaats, ja. Goed. Maar dan staat er in... Staat er vervolgens... tot de aanspraakplaats van het huis. De aanspraakplaats, dat is de plaats waar de Arides Verbond zou staan en waar de heer immers voor tot Israël zou spreken. Tot het heilige der heiligen, tot onder de vleugelen der cherubim, van het verzoendeksel is dat. En dan vers 8, daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit het heiligdom voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. Werden ze nou wel gezien of werden ze niet gezien? Het antwoord is, ze werden niet werkelijk gezien, maar het idee is dat die handbomen, die door ringen gestoken waren, zodanig uit die ringen geschoven werden dat de kop van de handboom, de hoofden, de kop van die handbomen staken in het voorhangsel, zodat je vanuit het heilige kon zien dat die Ark des Verbonds daar stond. Je kon hem wel niet zien, maar je kon hem toch zien. Want die handbomen die drukten in het gordijn. Hebben die nog? Nou ja, we hadden het net over dingen die bij de ark horen en toch aan deze kant van het voorhangsel stonden. Aan de andere kant heb je dan de Ark des Verbonds staat aan de andere kant, maar je kan hem toch aan deze kant waarnemen. Want dat is wat hier staat. Die grens, dat voorhangsel, dat is maar dun eigenlijk. En wordt op den duur dus ook weggenomen. Maar vooruit. En zij zijn al daar tot op deze dag. Vers 9. Er was niets in de ark. Kijk, dit is klare taal. Dat kan ook niet misverstaan worden. Er was niets in de ark dan alleen. Let op dat overbodige woord alleen. Het beklemtoont de gedachte. Het enige wat er daarin was in die Ark des Verbonds waren de twee stenen tafelen die Mozes bij Horeb daarin gelegd had. En ik denk dat het dus gewoon slaat oorspronkelijk zelfs op die eerste kist voor Sittimhout, die dan later overtrokken is geworden met goud enzovoorts. Maar goed, het is de bewaarplaats voor de stenen tafelen, zodat het woord Gods niet gebroken zou worden. En zo verder. Dan hebben wij nog twee kronieken. We waren straks in 2 kronieken 6. En dan noem ik 2 kronieken 5. Dat gaat over dezelfde gebeurtenissen overigens. Maar het wordt nog een keer vermeld in een ander Bijbelboek. En daar staat in vers 7... Zo brachten ze de priesters, brachten de Ark des Verbonds des Heren tot haar plaats. Die zagen hem trouwens ook niet, want volgens het voorschrift, oorspronkelijke voorschrift, werd weliswaar de Ark des Verbonds bij gelegenheid verplaatst, getransporteerd. Maar dat gebeurde doordat men het voorhangsel afnam en achteruit over de Ark des Verbonds legde, zodat men de Ark des Verbonds nooit te zien kreeg. Hebben die nog? Het voorhangsel gold altijd als bedekking. En bij het transport werd het voorhangsel dus gedrapeerd over de Ark des Verbonds. En nog het een en ander, maar dat doet er nou niet toe. Maar er staat vers 9, daarna schoven zij de handbomen verder uit, dat de hoofden der handbomen gezien werden uit de ark, voor aan de aanspraakplaats, maar buiten niet gezien werden. Dat wil zeggen, ze staken dus in het gordijn, als het ware, maakten daar een bult in. En vers 10, er was niets in de ark dan alleen de twee tafelen die Mozes bij Horeb daarin gedaan had als de Heer een verbond maakte met de kinderen Israëls toen ze uit Egypte getogen waren en zo verder. Nou ja, dat lijkt mij dus duidelijk genoeg. Dat betekent alleen dat als je Hebreeën hoofdstuk 9 leest, dan moet je even op je qui vive zijn. Ik weet niet wat zo'n ding is, maar dat moet je er dan bij hebben. Dan kun je erop zijn. En dan, wat is dat? Ja, en hurken. Even. Daar in de buurt in ieder geval. Maar dan moet je even goed op. Ja. Dan moet je even. Ik zal toch eens nazoeken. aan de dokter vragen of zo. Nou goed. Maar dan moet je dus, dan ben je dus gewaarschuwd, zal ik maar zeggen, als je dat leest dus, hè? In Hebreeën 9. Want het is niet de oppervlakkige of technische beschrijving van hoe dat dan was. Maar het is, grijpt wat dieper en dan zegt die dingen die hoorden bij elkaar, vormden één geheel enzovoorts. Maar strikt genomen, in de Ark des Verbonds werden de twee stenen tafelen bewaard. Daarna komen wij ooit nog eens een keer, maar nou, dat weet ik ook niet, maar misschien komen we ooit nog eens een keer bij Psalm 119 terecht. In dit tempo gebeurt dat ook nog. Psalm 119, hè? Want daar lees je, nou ja, bijna in elk vers ongeveer dit, hè? Uw woord is in mijn hart, uw getuigenis, uw Torah, uw wet in het midden mijns ingewands komt ook daarvoor, net als in Psalm 40. Maar het is één grote beschrijving eigenlijk van de Ark des Verbonds, die nou eenmaal een type is van de Heer Jezus Christus. In die zin dat hij spreekt over het geloof, de trouw van Christus. Als je tot het woord van God komt, kom je dus tot die Ark des Verbonds. Dan heb je een ontmoeting met de hoge priester van het Nieuwe Verbond in het Heilige der Heiligen. Zelfde Hebreeën 9 zegt vervolgens, dat is de hemel. En het is het Nieuwe Verbond, beide. Je komt tot hem, want hij bewaart dat woord. Waarom ook niet? De lippen van de priesters, of van de priester eventueel, zouden het woord Gods bewaren. Dat wil zeggen, die zouden, niet wat anders, maar zouden het woord Gods spreken. De functie van Christus, ook in onze tegenwoordige tijd, of juist in onze tegenwoordige tijd, is daar ook dat hij ons leidt in heel de waarheid. Dat hij tot ons spreekt en daarom zegt Hebreeën, natuurlijk Hebreeën, zegt Hebreeën 2, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Of Hebreeën 12, wij moeten ons houden aan degene die spreekt. Zie toe dat gij degene die spreekt niet verwerpt. En dat is niet uw plaatselijke voorganger, maar het is uiteraard de Heer zelf die geacht wordt te spreken. Aan hem zijn we overgeleverd, maar dat klinkt wat negatief misschien. Maar ja, dan laat ik het anders zeggen, tot hem komen wij om van hem te horen. Het is diezelfde Salomo die die tempel inwijdde, waarover we zojuist gelezen hebben. Diezelfde Salomo schreef in de boek Prediker dat als je dan toch tot het huis des Heren inging, dan zou het niet moeten zijn om een offer te brengen primair, hoewel daar niks mee mis is. Maar hij zei, dat is niet zo'n grote kunst, maar je zou nabij moeten komen om te horen, om te luisteren naar het woord Gods. En dat woord Gods vind je alleen bij de Heer Jezus Christus. Beter nog, in hem. Want Gods woord is in het ingewand van Christus. De volgende vers is jammer, want ik heb dan een prachtige aanloop weer naar de volgende vers in Psalm 40. Maar het is natuurlijk hoog tijd om hem op te houden. Maar de volgende versen luiden dan ook prompt. Uw wet is uw Torah. Is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Uw gerechtigheid bedek ik niet. In het midden mijns hart uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Want vanaf het verzoendeksel van tussen de cherubim, dat wil zeggen in verheerlijkte positie, zou de Heer inderdaad tot ons, tot de gemeente, spreken. Kortom, het beeld van de Ark des Verbonds is de uitbeelding van het geloof van Christus, de gehoorzaamheid, de trouw van Christus. Maar je kunt het ook zeggen met de woorden van Johannes. Christus is nou eenmaal het woord. De essentie van Christus is dat hij gestalte geeft aan dat woord van God. Of zoals Paulus het weer op een andere manier schrijft aan Timotheus. Nee, niet aan Timotheus. Nee, aan de Korintiërs geloof ik. Hij schrijft, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus. Ja, die zijn in Christus. Amen. En dat de man daarbij dacht aan de Ark des Verbonds, dat lijkt mij zeer voor de hand liggen. Maar goed. Wij moeten het hier weer dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En ook nu weer mogen vaststellen dat dat woord spreekt over onze Heiland. Over hem die eenmaal kwam in vernedering en in gehoorzaamheid in deze wereld, maar die uitermate verhoogd gezeten is aan uw rechterhand. En die voor ons ook oorzaak geworden is tot eeuwige zaligheid. Wij danken u dat we ons vertrouwen mogen stellen op uw beloften, die in Christus ja en amen zijn. Dat we daaruit mogen leven en met vrijmoedigheid ook zouden naderen, mogen naderen tot die troon der genade, tot die ark des verbonds, tot die cherubim, opdat we daar zouden luisteren naar uw woord. Ons daar zouden laten onderwijzen en daarmee ook van u zouden ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. We danken u dat we ons mogen realiseren dat de zaligheid is in geen andere. Dat de verlossing is in Christus Jezus en dat waar wij met hem verbonden zijn geworden, wij deel hebben gekregen aan die grote zaligheid. We danken u dan dat we met alle vrijmoedigheid vanavond weer uw woord mochten openen. En inderdaad mogen zien dat heel de schrift getuigt van Jezus Christus, onze Heiland en Zaligmaker. Omdat u zichzelf in dat woord openbaart. En die openbaring van uw woord gestalte krijgt in de persoon en het werk van onze Heiland. We danken u dat we daaruit mogen leven en wij bevelen ons dan ook bij u aan. Opdat uw werk in ons en wellicht ook door ons mogen voortgang vinden. En opdat uw naam in onze levens ook mag worden verheerlijkt. Amen.